Gemeente, met elkaar staan we stil bij Exodus 13, eerste 16 vers en de tekstwoorden tweede vers, waar staat: de Heere zegt, heilig mij allereerst geborene wat enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls, van mensen en van beesten, dat is mijn, dat behoort mij toe, zegt de Heere. Dat is thema boven de preek geschreven, de verloste gelovige. En die verloste gelovige is ten eerste het eigendom van God. Is ten tweede vrijgekocht door God. En is ten derde toegewijd aan God. Dus de verloste gelovige, die is eigendom van God. Vrijgekocht door God. En toegewijd aan God. Gemeente, jongelui, jongens en meisjes, in mijn eigen gemeente ben ik al een tijd bezig met een prekenserie over Mozes. Misschien beter nog over het werk van de Heere door Mozes heen. We zijn een aantal weken bezig, ook met dat wonder van die uittocht uit Egypte. Het hoofdstuk hiervoor wordt dat beschreven. Geschiedenis die de jongens en meisjes, jongelui, wel kennen. Die bijzondere nacht van de uittocht. Waarin na 10 plagen die steeds intenser waren. Waarin het oordeel van de Heere steeds sterker werd. Uiteindelijk die farao, die koning van Egypte, op de knieën gebracht werd. Althans in die zin dat hij dat volk van Israël liet gaan. Die bijzondere nachten, dat volk Israël, elk Joods gezin, hij moest zo'n lammetje nemen, moest dat slachten en moest dat bloed aan de deurposten strijken. En als dat bloed gestreken was, dan zou die verderfengel voorbij gaan. En toen die nacht was het wonder gebeurd. Ze waren vrij. Na eeuwen van onderdrukking, niemand van de mensen die daar uit Egypte wegtrok had het ooit meegemaakt om niet in slavernij te leven. Moet het geweest zijn om in één keer vrij te zijn. Het was wel eens een interview van iemand die jarenlang gevangen had gezeten, misschien wel 20 jaar of zo. En die vertelde hoe dat leven dan eruit zag als je dan in één keer weer vrij bent. Dat is bijna niet te bevatten. Zo moet dat ook voor dat volk Israël geweest zijn. In één keer vanuit die slavernij waarin men onderdrukt werd. Dat nieuwe vrije leven. Verlost. Maar hoe doe je dat? Leven als een verloste. Nou, daarover gaat het. Vanmiddag. We zullen zien dat de Heer op de drempel van dat nieuwe leven dus hier een aantal zaken onderstreept en een aanspoort tot een leven toegewijd aan de Heer. Dan kunnen we een lijn doortrekken naar het leven van het geloof. Zo kan uw leven dat wonder gebeurt, dat je zegt, ja, ik ben bevrijd uit de macht van de zonde. En ik mag de Heere dienen. En wat zegt dat? Wat betekent dat voor het dagelijks leven dat je leidt? Nou, daarover gaat het vanmiddag. Dan kijken we eerst nog even terug op het wonder wat in dat hoofdstuk hiervoor bij die uittocht gebeurd is. Want om Israël te bevrijden uit Egypte en dat nieuwe vrije leven te schenken, moest er eigenlijk 2 dingen gebeuren. Allereerst moest de farao zo ver gekregen worden dat hij dat volk Israël liet gaan. Nou, er was heel wat voor nodig. Maar liefst 10 plagen, de dood van die eerstgeborene, dat was nodig voordat die farao zijn greep op dat volk losliet en hen toestond om weg te trekken. Maar er moest nog meer gebeuren. En dat wonderlijke rituele, die gebeurtenis met dat paaslam, Ja, die liet zien dat er nog wel iets meer nodig was voor dat volk van Israël weer in vrijheid de Here kon dienen. Wat moest er toen gebeuren? Moest meisje weten wel, daar moest een lam geslacht worden, dat bloed moest opgevangen worden en dat moest aan die deurposten gestreken worden. De Heer had gezegd, als ik dat bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. Het was een teken dat dat volk Israël er toch wel veel meer moest gebeuren dan alleen die bevrijding uit Egypte. Er moest ook verzoening gedaan worden. En dat bloed wijst heen naar het bloed van de Heere Jezus Christus. Was dat bloed niet gestort en schelde men niet achter dat bloed, ja dan viel Israël onder hetzelfde oordeel als Egypte. Alleen waar de Heere dat bloed zag, daar ging hij voorbij. Want de Heere had veel grotere plannen met dat volk Israël dan hen alleen maar bevrijden uit de macht van die ene heerser. Hij wilde hen brengen in een vrij land, vloeiende van melk en honing, en hij wilde hen in vrede laten leven. Dat leven van echte vrede kan alleen als er verzoening gedaan is met God. En dat bloed dat wees heen naar die verzoening die noodzakelijk is door het bloed van de Heere Jezus Christus. Bijzonder, jongens en meisjes, dat je bloed aan de deurposten moet strijken. Een dier slachten, dat was me wel gewend. Een dier offeren, dat had men ook vaker gezien. Maar dat je bloed moest strijken aan de deurposten van je huis. En toch, wat moest dat volk Israël doen? Ja, eenvoudig gehoorzamen. De kern van het geloof, vertrouwen en gehoorzamen aan dat wat de Heere vraagt. Als je dat deed, en dan ging de Heere voorbij. Kijk, dat bloed aan die deurposten. Ja, een slavendrijver die zo'n woning binnenstormt, wordt door dat bloed niet tegengehouden. Maar de Heere zei, als ik dat bloed zie, dan ga ik daaraan voorbij. Kijk, en zo komen dat volk van Israël dus tegen. Die bevrijding heeft plaatsgevonden. Niet alleen verlost van dat juk van die slavernij. Maar ze mogen ook weten van dat verzoenend bloed waarachter ze mochten schuilen. En nu zijn ze dus op weg naar dat nieuwe, ja, verloste leven. Op de drempel dus van dat nieuwe leven. En ze zijn net Egypte uit. Dus hier dit hoofdstuk, Exodus 13, waar die ja, enkele belangrijke opdrachten aan dat volk Israël worden gegeven. Het eerste wat de Heere doet, ook in Exodus 12 al, is de opdracht geven om dat Pascha elk jaar opnieuw te vieren. Nauwkeurig was bepaald hoe men dat dan moest doen. En waarom was dat? Waarom moest men dat nu elk jaar opnieuw doen? Ja, opdat men niet zou vergeten. Als een voortdurende herinnering aan de genade van de Heere. Want hoe makkelijk vergeet dat volk Israël niet het wonder van de genade. Ook in het leven van het geloof zou zijn als je de Heer hebt mogen leren kennen, persoonlijk mag leren kennen en belijden. Dat is een wonder in je leven, je bent er helemaal vol van en je denkt dat vergeet ik nooit. Als het leven verder gaat, dan kan het zomaar zijn dat dat verder en verder naar de achtergrond gaat. En daarom die voortdurende herinnering. Elke keer opnieuw moest dat volk Israël bepaald worden bij wat de Heere in hun leven gedaan had. En tijdens het Pascha. Om die reden vieren wij onder meer het avondmalen als herdenkingen. Doe dat op mijn gedachtenis. Dat je elke keer opnieuw erbij bepaald wordt. Dat je van genade moet leven. Nou, dat is de instelling van het Pascha. Maar de Heere doet nog meer hier. In Exodus 13 vers 2 is namelijk de opdracht dat alle eerstgeborenen geheiligd moeten worden. Ja, zowel van de mensen als van het vee, de beesten. De Heere zegt, heilig mij alle eerstgeborene. Misschien dat je afvraagt, wat betekent dat nu? Nou, heilige betekent niet dat die mensen zonderloos moeten worden of zo. Dat kunnen wij niet. Maar heiligen betekent apart zetten en betekent hier toewijden aan de Heer. Elke eerstgeboren mannetje van het vee, eerstgeboren jongetje, moest toegewijd worden aan de Heer. En de Heer zegt er ook bij je, dat is mijn. Dat behoort mij toe. Het eerste wat de Heer dus doet na de uittocht uit Egypte, is dat hij als het ware zijn eigendomsclaim legt op dat volk van God. U behoort mij toe. Die eerstgeborenen zijn mijn eigendom. Dat waren precies dezelfde. Die tot eigenlijk hadden moeten sterven. Die door het oordeel van de Heer geraakt waren, hè, als dat bloed niet aan die deurposten was gestreken. Door Gods handelen verlost. Niet in het oordeel omgekomen, maar men mocht blijven leven. Daarom legt de Heer ja zijn eigendomsclaim op dat volk. En dan gaat het elke keer over de eerstgeborenen van het vee en van de mens, het eerstgeboren mannetje of jongetje. Alles te maken met het Oosterse denken, waar de eerstgeborene symbool stond voor de familie als geheel. En ook voor de toekomst van de familie. De eerstgeboren zoon kreeg vaak een groter erfdeel. Erfde ook de familienaam, had ook de verantwoording om die familienaam voort te zetten. Nou, en als de vader gestorven was, dan was dat ook de nieuwe pater familias. Dus als de Heere zegt, de eerstgeborene behoort mij toe, dan zegt de Heere daarmee eigenlijk, heel dat volk behoort mij toe. Ook de komende generaties. De Heere zegt op de drempel uit de bevrijding van de slavernij, u behoort mij toe. Kijk, de Heer zegt niet op de drempel van de Egypte, nou ja, nu bent u bevrijd, nu heb ik jullie bevrijd uit de macht van die slavernij, nu zijn jullie eigen baas, ga maar je eigen gang. Nee, vanaf nu dienen ze een andere meester, vanaf nu behoren ze de Heere toe. De Heer zegt, dat volk is van mij. Die farao, eeuwenlang had hij zich gedragen alsof dat volk van hem was. En hij kon met dat volk doen wat hij wilde. Hij beschikte over leven en dood van al die Israëlieten. Daar had de farao geen enkel recht toe. Hij had heel dat volk als het ware gestolen van de Heere, zichzelf toegeëigend, voor zijn eigen gewin uitgebuit, beschikt over leven en dood. Noodgedwongen moest dat volk onder die meester dienen. En wat een vreselijk leven was dat. Mens onteren, slavernij, onderdrukking, geestelslagen, pasgeboren jongetjes die van je weggerukt werden, gedood werden. Dag in dag uit zwoegen, zonder ook maar één dag rust. Als Mozes vraagt, geef ons 3 dagen... de woestijn de Heeren te dienen, 3 dagen vrij per jaar, dan weigert deze farao dat keihard en maakt de last alleen maar zwaarder. En alles wat die Israëlieten tot stand brachten, alles wat ze maakten, die tichelstenen, ja, die eigende de farao zich toe. Maar met dat leven in slavernij, daar wordt ook het leven van de zonde getekend. Er worden 2 mogelijkheden. Ook voor jullie jonge jongens en meisjes, ja, of je dient onder de Satan, of door genade dien je de Heer. Maar dat leven buiten de Heer is een leven in de slavernij van de zonde. Misschien voelt het wel vrij. De Heer Jezus in Johannes 8, die zegt, voorwaar ik zeg u, en ieder die de zonde doet, is een dienstknecht, een slaaf, staat er daar, van de zonde. Leven zonder de Heer is ten diepste een slavenbestaan. Net als de farao is de Satan niet uit op ons behoud, niet uit op onze zaligheid, maar rooft hij alles van ons om ons uiteindelijk in de ondergang te laten vergaan. En ook voor degenen die de Heere mogen toebehoren, is daarmee het oude leven getekend. Paulus zegt ook in Efeze 2, hè, dan spreekt hij die gelovigen aan en dan zegt hij ook wie ze in het verleden waren. En hij zegt, hij heeft u mede levend gemaakt, maar u was dood door de misdaden en de zonden. Daar wandelde u naar de overste van de macht van de lucht. Verkeerde in de begeerte van ons vlees, doende de wil van het vlees. Dat is dat oude leven. Hierop leren kennen, het oude leven van de zonde, waarin je geknecht bent en verslaafd in die zonde. Als u de Heere, als u of jij de Heere niet kent, dan wordt daarmee het leven van vandaag getekend. Een slavenleven wat uiteindelijk naar de verlorenheid leidt. Maar het veranderde dus toen Israël uit Egypte bevrijd werd. Toen kregen ze een nieuwe meester. De Heere zegt, jullie behoren vanaf nu mij toe. Je bent mijn eigendom. Wat een totaal ander leven was dat. Wat een verschil. Ja, de meester die ze nu dienen, de Heere. Ja, ken je die woestijnreis, hè? Die zal een veilig leiden door de woestijn. Die zorgt voor hen dag aan dag. Hij geeft water uit de rotsen als er water ontbreekt. Manna wat uit de hemel neerdaalt, kwakkels tot voedsel. De Heere beschermt hen tegen al die vijanden die tegen hen opstaan. Hij zal hen brengen dat beloofde land. De Heere doet het. Hij geeft goede en heilzame wetten, de wolkkolom overdag, de vuurkolom 's nachts, die hen leidt en beschermt. In Egypte moest men alle dagen zwoegen, maar wat doet de Heer? Hij geeft dat volk, zijn volk, een dag van rust. Eén dag in de week, waarin het werk neergelegd mag worden, als teken dat de Heer zegt, ja maar het is allemaal volbracht. Dat laat zien hoe totaal anders de Heere is als meester dan die vreselijke farao. Nou, zo geldt dat ook voor de gelovigen. Als je de Heere persoonlijk leert kennen, ja, dan word je bevrijd uit de macht van die zonde. Dan dien je niet langer de Satan, maar dan word je het eigendom van de Heere. Dat is wat zondag 1 zegt, was uw enige troost, was nu je enige houvast in leven en sterven, dat ik niet meer van mijzelf ben, maar dat ik het eigendom ben van de Heere Jezus Christus. Dat ik de Heere toebehoort. Kijk, vele mensen die de Heere niet kennen, die denken, die wel eens denken dat is nu het vreselijke van het christendom, en dan ben je... Ja, dan heb je een andere meester, dan moet je iemand dienen. Ik wil vrij zijn, ik wil mijn eigen beslissingen zelf bepalen. Maar wie de Heere kent, die zal zien dat het heerlijkste leven, zijn leven achter de Heere aan. Dat je weet het eigendom te zijn van God, van de Heere Jezus. Zondag 1 mag dat ook vol vreugde gezegd worden. Dat is mijn houvast in leven en sterven. Ik ben niet meer van mezelf, maar ik behoor de Heere toe. Dat is dat volk Israël toe. Beschermt de Heere nu ook de zijnen. Jezus vergelijkt zichzelf met de goede herder die zijn leven geeft voor de schaap. Dus bevrijd worden uit de macht van de zonde betekent niet dat je vanaf nu je eigen gang mag gaan. Maar dat je ja, het eigendom wordt van de Heer. En hem in je leven mag volgen. Een leven toegewijd aan hem. En hoe is dat nu in uw en in jouw leven? Ben je al van slaaf van de zonde. Het eigendom geworden van de Heer. Die farao die legde zijn eigendomsclaim op dat volk. Terwijl dat volk hem niet toebehoorde. Zo is ook met de Satan. Hij rooft ons bij de Here vandaan. En als wij de Satan dienen, de zonde dienen, roven wij ook als het ware ons eigen leven bij de Here vandaan. Hij heeft recht op ons. Nou, de Here wil ons tot eigendom maken. En hij onderstreept dus hier, het eerste wat hij doet is dat hij zegt, u bent van mij. Het volk van God wordt geheiligd, apart gezet. En de Heere zegt, ja, vanaf nu moet je een leven leiden, toegewijd aan mij. Dat is het eerst, verloste gelovig het eigendom van God. Het tweede is die verloste gelovige, die is ook vrijgekocht door God. In vers 2, de Heere zegt dat heel het volk eigendom is van de Heere, en dan volgt die opdracht dat Pascha elk jaar opnieuw te gedenken. En dan vanaf vers 12, daar gaat het over het wonder, daar gaat het over een ritueel van het vrijkopen van allereerst geboren. Bijzondere opdracht. De Heere draagt daar op aan dat volk Israël, dat ze allereerst geborenen van het vee, eerstgeboren mannetjes, die mogen ze niet voor zichzelf houden, maar die moeten ze overgeven, die moeten ze offeren aan de Heer. Om elke keer opnieuw te onderstrepen dat ze niet van zichzelf zijn. Dat niets van wat Israël bezat, werkelijk van henzelf was. Dat gaat ook voor ons. Alles wat we mogen hebben in ons leven is genade van God, bedoeld niet om voor onszelf te houden, maar om in de dienst van de Here te stellen. En daarom moest er bij elke eerstgeborene van de dieren, moest dat mannetje geofferd worden, als een voortdurende benadrukking daarvan. Als vers 12 en vers 13 worden twee uitzonderingen genoemd. En de eerste uitzondering is het veulen van een ezelin. De ezel was voor Israël een onmisbaar lastdier, zeker in de woestijnen, dus die had men blijkbaar ook veel. Maar een ezel was tegelijkertijd een onrein dier. Dus die kon je niet offeren. Die mocht niet geofferd worden. Daarom geeft de Heer de opdracht om dan in plaats van dat veulen een ander dier te offeren. Een lam. Deed je dat niet, ja, dan moest ook dat veulen moest gedood worden. Maar het was dus mogelijk om in plaats van dat ene dier een ander dier te offeren. Ja, dat heet lossen vrijkopen. Waarmee met het leven van het ene dier dat andere dier werd vrijgekocht. Gelost. Datzelfde principe, dat staat ook in datzelfde vers, vindt plaats bij de eerstgeborenen van de mensen. Tegenstelling tot de Egyptische afgoden, die levens van die babytjes eisten, die Nijlgod die eraan geofferd moesten worden, vraagt de Heere geen mensenoffers. Het zou ondenkbaar zijn. Maar daarom moesten ook die eerstgeboren zonen, die moesten gelost worden, vrij gekocht. Wordt hier verder niet ingevuld, maar in nummerie 18 kunt u dat lezen. Wat moest er dan gebeuren? Toen moest een meisje, nou als er dan een jongetje geboren werd in een gezinne, de eerstgeborene, dan moest die vader naar de tempel of naar de tabernakel gaan en die moest daar een symbolisch bedrag betalen van 5 zilveren sikkels. Nou, best een aanzienlijk bedrag nog, ja ook niet heel veel, maar ja, een symbolisch bedrag moest betaald worden en op zo'n manier werd dat kind, die zoon, vrijgekocht. En ook daarmee werd het volk Israël herinnerd aan dat wonder van het vrijkopen. En die paar zilveren munten waren natuurlijk geen werkelijke betaling, maar die wezen heen symbolisch naar dat wat de Heere Jezus Christus gedaan heeft. Die ook betaling gedaan heeft. Dus die herinnert het volk, jullie zijn vrij gekocht door God. Nieuwe Testamenten, de Heer Jezus, die komt er ook op terug, op dat rituele, die bekende handeling, als je op een gegeven moment zegt, en dan zegt de Heer Jezus, want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen, ook Nederlands, een losprijs staat er voor velen. Nou, dat verwijst terug naar dat ritueel, hè, die opdracht van dat vrijkopen van die eerstgeborenen. In de Heere Jezus Christus is dat tot vervulling gekomen. Nou, Petrus in zijn brief die trekt deze lijn door. Als hij op een gegeven moment zegt, hè, tegen die gelovigen zegt hij, weet dan, wees daarvan doordrongen, wetende dat u niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, hè, die paar muntjes, verlost zijt uit uw ijdele wandel. Maar door het kostbaar bloed van de Heere Jezus Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En dan komen dat teken van dat paaslam, dat bloed aan die deurposten en dat teken van dat vrijkopen komen dus in de Heere Jezus Christus samen. En die getuigen als een oudtestamentische afbeelding van wat de Heere Jezus Christus gedaan heeft. Ons vrijgekocht met zijn dierbaar bloed. Dat is een wonder waar die verloste gelovige, als je de Heere toebehoort, dat toch elke dag bij bepaald mag worden. Wat toch de grondtoon van je leven moet zijn. Het besef, ik ben vrij gekocht. Niet met zilver of goud, maar met dat kostbare bloed van de Heere Jezus Christus, die zijn leven gaf om mij vrij te kopen. De Heer Jezus heeft zondaren vrij gekocht met zijn dierbaar bloed. Het is wel even goed om te beseffen aan wie die prijs dan betaald werd. Mensen hebben gedacht, ja, werd die prijs nu aan de duivel betaald of zo? Nou, dat is niet zo. De duivel had immers geen recht op dat volk van God, zoals ook de farao geen recht had. Er werd ook geen prijs betaald aan de farao, want die had immers geen recht op dat volk van God. Nee, toen de Heer Jezus Christus ons vrij kocht, toen betaalde hij aan zijn hemelse Vader. Aan dat recht van God, de gerechtigheid van God, die eiste betaling voor al onze zonden. En door zijn offer heeft de Heer Jezus Christus dat gedaan. Die schuld, die zonde, die uitstaat bij de Heer. Dat recht van God wat gekrenkt is, ja, de Heer Jezus Christus heeft met zijn dierbaar bloed dus volkomen betaald voor die zonde en voor die schuld. Nou, dat is het andere wat in dit hoofdstuk onderstreept wordt. Die verloste gelovige, die verloste Israëliet, die moet dat begrijpen. Dat nieuwe leven is een leven wat gekenmerkt wordt door die twee dingen. Dat je het eigendom van God bent. Dat je niet jezelf toebehoort. Dat de Heer Jezus Christus je vrij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Twee brandpunten van dat leven van de verloste gelovige, het leven van dankbaarheid. Elke dag in je leven moet je daarbij stilstaan. Als je de Heer mag kennen. Ik ben eigendom van God. Ik ben niet meer van mijzelf. En ik ben vrij gekocht. Met die hoogste prijs denkbaar. Dat dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Als Paulus in 1 Korinthe 6 zijn lezers aanspoort de zonde van de zonde weg te vluchten en hun leven aan de Heere toe te wijden, dan noemt hij precies deze twee punten. Dus 19 en 20. Dan zegt hij tegen die mensen in Korinthe, en dan zegt hij, of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt en dat gij uzelf niet zijt. U bent niet van uzelf. Want, zegt hij, gij zijt duur gekocht. Want de opdracht, hè, verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke godes zijn. Welke van God zijn. U bent het eigendom van God. En u bent duur gekocht. is de diepste reden om de Here te dienen, een leven toegewijd aan de Heer. En dat Nieuwe Testament, Petrus en Paulus, die sporen dus aan tot een leven toegewijd aan de Heer. En als u de Heer mag dienen en kennen, spoort de Heer ons ook daar elke dag opnieuw toe aan. En hoe ziet zo'n leven toegewijd aan de Heer er dan uit? Nou ja, dat begint in het hart. En Petrus die zegt: heilig God de Heere in uw harten. Het leven in dankbaarheid voor die verlossing, dat begint met een hart wat gericht is op de Heer. Heilig God de Heere betekent: wijd je hart toe aan de Heer. Dus niet aan de zonde. Als jongen en meisje met elkaar trouwen, dan beloof je elkaar trouw, je hebt elkaar liefde, maar dan beloof je dus ook: ik wijd mijn hart toe aan jou. Mijn hart gaat niet langer uit naar een ander, en doe je dat wel, is dat een vreselijke zonde. En op zo'n manier vraagt de Heer ook: wijd je hart toe aan de Heer. Een hart wat gericht is op Hem. Nou, die vraag kunnen we ons vanmiddag stellen. Waar gaat uw en jouw hart naar uit? Zo mag zeggen, wat doet je hart sneller kloppen? Waar leef je voor? Waar is je hart aan verknocht? Is dat van de zonde, de dingen van deze wereld? Of zeg je: ten diepste, mijn hart gaat uit naar de Heer. En dan mag je je hart ook richten op de Heer. Tegelijkertijd, ook in het leven van genade, is het altijd een strijd van vallen en opstaan. De oude mens, de nieuwe mens. Je ziet bij dat volk Israël, hoe vaak willen ze weer niet terugkeren naar Egypte. Er hoeft maar iets te gebeuren, de eerste en de beste tegenslag. En ze zeggen tegen Mozes: waren we alsjeblieft maar in Egypte gebleven. We willen terug, we hadden het daar beter. Zo gaat dat soms. Daarom dus wel die voortdurende opdracht, elke keer opnieuw, met vallen en opstaan, richt je hart op de Heer. Wijd je met je hart aan Hem, elke dag opnieuw. En daar begint het. En dan vraagt de Heer ook ons hart, om ons hart volkomen op Hem te richten. Als ik het zo mag zeggen, een part-time christen bestaat niet. Denken wij wel eens, nou ja, op zondag zijn we christen, door de week misschien een beetje minder. Of we zeggen, nou ja, op heel veel dagen van de week leef ik christelijk, maar er is één avond in de week. Of als ik, noem maar iets, mijn belastingbiljet invul, ja, dan even niet. Hij zegt de Heer, een hart volkomen toegewijd aan mij. Een leven gericht op de Heer. Vanuit de wetenschap van dat wonder, met het eigendom van God. En vrijgekocht door God. Het dierbaar bloed van de Heere Jezus Christus. Als het eerste een hart wat op de Heere, zich op de Heere richt. Een tweede manier waarop dat zichtbaar wordt, is in het heel concreet dienen van de Heer. Als het volk Israël door die woestijn trekt, dan geeft de Heere die tabernakel. En waar stond die tabernakel? Die stond midden in dat tentenkamp. En dat leven van die Israëlieten, dat draaide om die offerdienst en dat draaide om die tabernakel. Die stond niet ergens aan de zijkant van de tentenkant, dat als je het even nodig had, je erheen ging en verder niet. Nee, dat was het centrum van het leven. Nou, zo vraagt de Heer ook, in het Nieuwe Testament wordt gesproken over een priesterlijk leven. Een leven waarin je heel concreet de Heere dient. Begin thuis, de huisgodsdiensten, de Bijbel die open gaat aan tafel, bidden, elke dag, ook jullie jongelui, op dat je 's avonds je Bijbel open doet. Neem er tijd voor, maak ruimte voor stille tijd in je leven. Maar het gaat ook om het samenkomen van de gemeente op zondag door de week, dat zijn middelen door de Heere gegeven. Om zo ons leven, als het ware, rondom dat dienen van de Heere vorm te geven. Dat is niet de sluitpost van ons leven, dat moet het centrum van ons leven zijn. Een koninklijk priesterdom bent u, een heilig volk, een verkregen volk, opnieuw een gekocht volk, zegt Petrus, opdat u zoudt verkondigen de deugden van degene die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Een derde aansporing vanuit het gedeelte is dat een leven, het leven van die verloste gelovigen, ook een getuigend leven is. Op heel veel plaatsen in het Oude Testament zie je dat het volk Israël voortdurend moest getuigen van wat God in het leven van die Israëlieten had gedaan. In dit hoofdstuk lezen we maar liefst 2 keer die oproep. Bij het Pascha of bij dat lossen, zoals vader van het gezin dat deed. Nou, dan moest een van die kinderen vragen, waarom doen we dit? En dan moest die vader getuigen van het wonder van God. Omdat de Heere door een sterke hand mij uit Egypte heeft uitgevoerd. Dat is een belangrijke opdracht om te getuigen van wat Christus in uw leven gedaan heeft. Als het winterwerk weer begint en alle clubs ook weer, vereniging, als leidinggevende, als vader, als moeder in het gezin, als opa of oma, is dat misschien wel het belangrijkste wat de Heere van je vraagt. Te getuigen van die hoop die in je is. Dan vertel je niets moois van jezelf. Tegendeel. Israël moest vertellen, ja, we waren reddeloos verloren. We hadden geen kracht. We zouden moeten omkomen. Ook ik zou door dat oordeel van de Heere moeten sterven. Maar dat bloed wat gestort is, daardoor heb ik het leven. Nou, op zo'n manier vraagt de Heere om ook te getuigen van dat leven in Christus. Mag ik iets zeggen? Tegen je collega's, je buren, kinderen, je vrienden. Ik leef door Gods genade. Ik leef dankzij die ander, zijn hoofdletter. Ik ben vrijgekocht door Jezus Christus. Hij heeft zijn dierbaar bloed gestort voor mij. Getuigend leven, de dood in mijzelf, het leven in Christus. En proeven de mensen dat in uw leven? Kunnen ze dat aan je merken? Hoe je omgaat met anderen? Dat je van genade leeft. Dat je vrijgekocht bent. Dat je zegt, ik ben niet meer van mezelf, maar het eigendom van de Heere Jezus. Dat is te merken in je leven. In de omgang met anderen. In de omgang met de zonden en gebreken van de ander. Dat zo meer en meer je hart en leven doortrokken mag worden. Telkens weer zien op dat wonder van Gods genade, dat je hem toebehoort. Vrijgekocht bent door het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat is de derde. Volgende iets wat ik even aan wil stippen, is dat dat volk Israël ook langs die berg Horeb gaat. Als je die wet van de Heere krijgt. En die wet die geeft de Heere niet, zodat ze ontdekken hoe zondig ze zijn. Dat is wel het resultaat daarvan, als je beseft, ik hou mij niet aan die wet. Dat je daardoor je gebrek leert kennen, maar die wet is door de Heer in de eerste plaats gegeven. Ja, als de regel van dankbaarheid van dat verloste leven. En liefde voor de wet van de Heer. Dat je weet dat de Heer ook met die wet je leven op het oog heeft. Dat je vraagt in je leven, Heer, wat wilt u dat ik doen zou? Dat je die wet van de Heer op waarde schat. Omdat je weet dat hij uit liefde gegeven is. Op zo'n waren we in Oostenrijk op vakantie. En dan kom je boven op zo'n berg aan het einde van zo'n kabelbaan. En daar heb je vaak een restaurant en een speeltuin. En wat staat er dan op de grens van de afgrond? Vlak bij de afgrond, vlak voor de afgrond. Daar staat een hek. Of een muur. Nou, wat doet die muur daar? Ja, niet onze vrijheid beperken. Wat vervelend. Maar die staat er om te zeggen, daarachter is het levensgevaarlijk. Ga daar niet overheen. Juist omdat dat hek te staan, kunnen onze kinderen een speeltuin spelen. Kun je rustig op een terras zitten zonder dat je bang hoeft te zijn in de afgrond te storten. Nou, zo is het ook met die wet van de Heere. Gegeven uit liefde. met het behoud van u en jou op het oog. Ga er niet aan voorbij. Dus dat die wet van de Here ook een rol in je leven heeft. En tenslotte, dat leven toegewijd aan de Here is ook een leven achter hem aan. Want ook dat gold toch voor dat volk Israël. Die was niet op de grens van Egypte. Nou ja, kijk maar waar je heen gaat. Of kijk maar hoe je in Israël komt. Nee. De Heer gaf de wolkenkolom, de vuurkolom. En daar moesten ze achteraan. De Heer bepaalde hun weg. Als die wolkenkolom weer verder ging, dan moesten ze wel een boeltje inpakken. Dan moesten ze achter die wolkenkolom aan. En waar die stilhield, moesten zij stilhouden. Het roer van hun leven uit handen geven, eenvoudigweg de Heere volgen. Maar dat vraagt de Heer ook van ons. Het leven van geloof is een volgen van de Heere, wat hij van ons vraagt. Tegelijkertijd, dat kan soms veel strijd en aanvechting geven. Ik zou zeggen, kijk maar eens op een kaartje welke route die wolkenkolom nam. Dan denk je, dat gaat helemaal de verkeerde kant op. We worden de woestijn in gedreven. Een hoofdstuk later bevindt Israël zich tegenover die zee. Met naast hen de bergen, achter hen dat leger van Egypte. En ze denken, we zijn verloren. De Heere stuurt ons op een doodlopende weg. We weten ook dan dat de Heere bevrijdt. Dus achter de Heere aangaan in je leven. Je kan strijd, soms worsteling met zich meegeven. Je kan soms strijd hebben met de weg die de Heere gaat. En dan mag heel die woestijnreis toch bemoedigen. Want de Heere wist wat hij deed. En hij bracht zijn volk in dat beloofde land. Door zijn krachtige arm, door zijn werk. Zo gaat het ook voor ons. Dan mag je leven in zijn handen leggen. Achter hem aangaan. Dan mag je weten dat wie de Heere toebehoort, ja ook eeuwig zalig zal leven en bij hem in die eeuwige heerlijkheid zal komen. Maar als de aansporing, het heerlijke leven voor die verloste gelovigen. Als u als jij nog voor eigen rekening leeft, onder de slavernij van die zonde verkeert, ja buig dan voor de Heer. Schuil maar. Ach, dat bloed van de Heere Jezus Christus. En dan zal je weten van die bevrijding die er is in de Heere Jezus Christus. Dan mag je achter hem aangaan. Wetend dat je het eigendom van God bent. Dat je vrijgekocht bent door God. Dan mag je zo een leven leiden achter hem aan. Dan mag je het weten. Niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Amen.